En ik ben er echt van overtuigd dat het... klinkt een beetje hard geloof ik, maar ik ben er echt van overtuigd dat, dat God een woord heeft gegeven voor ons. Harry bad vanmorgen zo van... we hebben gebeden dat mensen de gemeente inkomen, dat ze de Heer mogen ontmoeten. En dat is zo, dat hopen we ook met z'n allen. Maar de vraag is, zijn we er klaar voor? Dat is natuurlijk de vraag. Zijn we er klaar voor om als gemeente, om een plaats te bieden aan mensen die God nog niet kennen? En om ze te helpen met hun problemen? En dat moet eerst gebeuren. Zoals de Heer het op mijn hart heeft gelegd, zegt de Heer eigenlijk van, zorg dat je er klaar voor bent. En daarvoor is het nodig dat je weet in welke tijd dat we leven. Jan begon er al over in het begin van de Heer komt spoedig. Zijn koninkrijk komt. We hebben er vrijdagavond een bijbelstudie over geweest. Ik ben er niet bij geweest. Maar dat heb ik ook op mijn hart. De Heer zegt dat hij spoedig komt. En in die tijd daarvoor komt er heel veel verwarring. Er komt er heel veel verdrukking. Er komt er heel veel strijd. En de boze zit niet te wachten op een sterke gemeente. Dat wil hij absoluut niet. Hij heeft liefste dat wij hele makke, zwakke christenen zijn. Die niks doen met gebed. Die ook het woord van God niet kennen. Eigenlijk moet het allemaal zo lauw mogelijk zijn voor de boze. En dan heeft hij hier geen moeite mee. Als wij een lauwe gemeente zouden zijn, heeft hij geen moeite met ons. Dan laat hij ons dan met rust. Dan gaat alles vanzelf goed. Dan zeggen we, ah, fijn. En we gaan naar huis drinken, een kopje koffie. En we gaan naar bed slapen. Maar zo helpen we geen mensen. We moeten Gods woord kennen. We moeten staan in een stevige relatie met God. En stevig, dat bedoel ik ook echt stevig. Dat je hem kent. Dat je hem opzoekt. En dat je hem de eerste plaats geeft in je leven. De eerste plaats. Niet naar Ajax, Feyenoord. Niet naar een mooie toppers muziekshow. Niet naar idols. Nee, hij heeft de eerste plaats. Als we thuis zijn, dan bepaalt hij hoe ons leven eruit ziet. En dat betekent dat we als we strijd ervaren, dat we die strijd aangaan in gebed. En we moeten Gods woord kennen, want we moeten handelen naar zijn principes. We moeten Gods woord kennen, omdat we kunnen zien van met wie hebben we te maken als er wat gebeurt in een gemeente. Is het nou de boze die probeert af te leiden van de hoofdzaak? Het ligt soms heel nauw bij elkaar. Hebben we te maken met de hoofdzaak? Zien we nog wat de Heer wil vertellen? Of denkt de boze, want zo is hij zo slim, dat is het, denkt hij van nou, ik wil niet dat dat woord gesproken wordt. Ik wil niet dat dat woord gehoord wordt via de steden, via de bandjes. En dan kan het er heel mooi uitzien allemaal. Prachtig. Maar de hoofdzaak, wat God wil vertellen, dat is geroofd. Er zijn heel veel bijeenkomsten geweest, conferenties geweest, die heel erg goed begonnen. En dan gebeurde er iets en dan werd het helemaal afgeleid. En de hele zaal ging die kant op. Maar God had iets willen vertellen. En iedereen ging daarin mee. De boze wil geen sterke gemeente. Als we mensen tegenwoordig binnenkrijgen, dan zien we heel veel mensen die shoppen. Mensen die zich niet willen binden aan een gemeente. En is dat nou van God? En dan hoor je veel vaak, ja, maar ik ben lid van het wereldwijde gemeente van Christus. Van het lichaam van Christus. Dus het zit wel goed met mij. En ik kan van internet kan ik wat halen. Ik kan thuis ook geloven. Allemaal waar. Maar dan vergeet je één ding. De plaatselijke gemeente. Wie maakt die sterk? Wie gaat die bouwen? Wie zet daar zijn schouders onder? Waardoor mensen die binnenkomen, Jezus kunnen ontmoeten. Als je shopt, Als je een filiaal binnengaat, want ik ken een evangelist die noemt al die kerkjes filialen. En ik dacht, nou, dat is een mooi beeld. He, het grote lichaam van Christus en die heeft allemaal filiaaltjes. Maar toen ik er vanmorgen, toen ik dat zo weer in mijn gedachten kwam, dacht ik, nou, helemaal geen goed beeld. En weet je waarom niet? Een filiaal doet mij denken aan een winkel. Daar ga je heen, dan ga je iets kopen, ga je iets halen en je gaat weer weg. Je brengt niks, ja, je geld geef je daar. Voor het product. Maar je brengt niks. En Gods bedoeling met een plaatselijke gemeente is dat we iets brengen. Dat we leren, dat we geschaafd worden en dat we onze schouders eronder zetten. Dat we de principes van God leren kennen. Dat we mee gaan strijden, dat we voor elkaar zorgen. Dat is wat God wil. En daarvoor heeft hij u nodig. Allemaal. Hou op met shoppen. Zoek een plaats in een gemeente. Mag hier zijn, kan een andere gemeente zijn in Tiel. Dat maakt niet uit. Maar ga met de Heer in gesprek. En zeg, Heer, waar kan ik u dienen? Waar wilt u mij hebben? Waar kom ik tot mijn recht met mijn gaven en talenten die u mij gegeven heeft? Want God heeft u ingelijfd toen u uw hart gaf aan Jezus, zodat je lid van het huisgezin van God. En dan komen we ook meteen in het leger van God. Want het is huisgezin, dat is natuurlijk, klinkt mooi, maar we hebben ook gelijk te maken met een geestelijke strijd. We worden meteen ingeschakeld in de strijd van God. En dan hebben we een wapenrusting nodig, dan moeten we sterk zijn, moeten we bewapend zijn. Moeten we ook luisteren naar de kapitein. Want als je niet luistert naar de kapitein en iedereen op het slagveld doet maar wat, de een loopt die kant op en de ander loopt die kant op, dat heb je bij de Filistijnen wel eens gezien, dat bij Gideon, dan gebeurt er iets, dan wordt er iedereen in verwarring, gaan ze elkaar neerslaan, het leger was verslagen zonder dat Gideon ook maar iets hoefde te doen. En dat gebeurt ook met de kinderen van God als we niet luisteren naar onze Heer. Als we niet luisteren naar onze bevelhebber, om het zo maar te zeggen. Ja, ik klink veel mooier, huisgenoten van God. He, dan word je lekker verzorgd. Pappen nat houden. Weet je wel. Toegedekt. En dat is ook nodig. Dat is nodig. Maar we worden ook deel van het leger van God. En dan moet je leren strijden. Met de wapenrusting van God. Leren strijden in gebed. Nou, daar ging eigenlijk mijn preek over. Dus ik heb het al verklapt. Mensen denken soms van, ja, het lichaam van Christus, dat is wereldwijd. Dat is het. Daar ben ik lid van. Maar God heeft echt een sterke plaatselijke gemeente bedoeld. Ik moest zo denken aan de regering Nederland, hè, die int belastingen. Nou, ik ben er eentje van, die mag er belastingen innen. Ik mag het binnenbrengen in dat laadje bij de schatkist. En de regering gaat het uitgeven. Die zegt van, nou, daar geef ik niet zoveel aan uit, daar geef ik wel veel aan uit. En uiteindelijk blijkt dus het hele beleid. Oh, ik mag geen politiek doen, maar goed. Voor sommige mensen in de maatschappij pakt dat slecht uit. En in de gemeente Tiel kennen ze die mensen die het moeilijk hebben. Dus de beste plaats waar het geld eigenlijk naartoe te brengen is gemeente Tiel, waar we zelf wonen. En die gemeente Tiel weet wel waar het eigenlijk naartoe moet. De regering van Nederland, die verdeelt het zo volgens een bepaalde verdeelsleutel. Die heeft een paar potjes zus, een paar potjes zo. Een regeringsbeleid, politieke partijen. Ze zeggen, oh, daar gaan we het aan uitgeven. Maar de gemeente Tiel, die weet wel wat haar inwoners nodig hebben. Eigenlijk is het zo ook een beetje met het lichaam van Christus. En het mooie is, ik had een mooie PowerPoint, maar ik ga gewoon, denk maar gewoon vertellen. Het mooie is, God heeft daar een beeld bij. In Matthäus 18, of 16, wacht even. Daar spreekt Christus over de universele gemeente. En daar is dan gebaseerd op de uitspraak van en de blijdenis van Petrus. Matthäus 16, daar staat, daar vraagt Jezus aan de discipelen, wie zegt u dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is, en ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Oh, staat er. Carla, prima. Ik had het niet gevraagd, maar het is goed dat het staat. Pak even mijn spiekbriefje erbij. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En in vers 18 staat, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. De katholieke kerk, en daar kom ik zelf uit, die heeft altijd gedacht van nou, de paus is eigenlijk de opvolger van Petrus. Want Petrus, dat was eigenlijk de man waarop Jezus zijn kerk ging bouwen. Maar dat was niet zo. Het fundament waarop de kerk, de gemeente van God is gebouwd, is Christus zelf. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Op die uitspraak, op die basis is de gemeente van Christus gebouwd. Het mooie van deze tekst is ook dat daar staat, zal ik bouwen. Wij bouwen niks. Wij helpen mee. Maar Jezus bouwt. Jezus bouwt zijn gemeente. En er staat er nog bij, mijn gemeente. Het is niet de gemeente van Marinus Gijsbers. Het is niet de gemeente van, noem maar, welke voorganger dan ook. Jezus zegt, de Arktiel is mijn gemeente. Dat is altijd zo geweest. Iemand die iets anders verkondigt, die zit er langs. Het is niet de gemeente van de paus. Het is mijn gemeente, zegt Jezus. En in Openbaringen, wacht even. Doe even de volgende PowerPoint. Matthäus 18, daar spreekt Jezus weer over de gemeente. Hij spreekt trouwens twee keer over de gemeente in de Bijbel. Jezus zelf. In Marcus vind je niet terug, in Lucas niet, in Johannes niet. Wel nog in Openbaringen. Maar dat is eigenlijk wel weer naar de hemel. Maar in tijdens de evangelie zijn er twee plaatsen waar Jezus spreekt over mijn gemeente. Of de gemeente. En in Matthäus 18, dan zien we een verhaal waarin staat, als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. En als hij naar u luistert, hebt u hem gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of twee mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. Ja, ik moet me dat al voorstellen. Stel dat Rome, zeg maar, het centrale orgaan was van de gemeente, de wereldwijde gemeente. En ik heb iets met Robert. En hij luistert niet. En ik haal er Bert bij. En Dick. En hij wil nog niet naar ons luisteren. En ik moet dan een reis gaan maken naar Rome. Dat is de universele gemeente dan. Even in dat beeld, hè? Nee. Daar wordt bedoeld de plaatselijke gemeente. De oudsten en ouderlingen. Of voorganger die er is aangesteld. Dat is de plaatselijke gemeente. Dus Jezus gaat er eigenlijk al van uit dat er een plaatselijke gemeente is. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar uit het vervolg, uit de brieven, uit openbaringen, dan zie je gewoon dat er plaatselijke gemeentes zijn bedoeld en gegeven. In Handelingen kom je dat tegen, als Paulus gemeente heeft gesticht, bij elke plaats sticht hij een gemeente en stelt die ouderlingen aan, staat er in Gods woord. En een mooi beeld daarvan is openbaringen. Dat is de volgende, ja die. Ik heb het een beetje samengepakt. En ik keerde mij om, zegt Johannes, want Johannes had een visioen, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van die kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst, omgord met een gouden gordel. En in vers 20 staat er dan, het geheimenis van de 7 sterren die in mijn rechterhand heb gezien, en van de 7 gouden kandelaren is, de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten, de leiding, de voorgangers, of de engel staat er dan. En de 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de 7 gemeenten. En die 7 gemeenten, dat zie je verder in Openbaringen 2 en 3, die worden genoemd Dat zijn plaatselijke gemeentes. Er zit dan een hele diepe geestelijke betekenis achter. Daar ga ik u nu niet mee vermoeien. Maar hij spreekt op dat moment, Jezus, tegen de plaatselijke gemeentes. En wat staat er dan? Op een gegeven moment hij... Even kijken. Wat heb ik hier niet opgeschreven? Jezus wandelt te midden van die gemeentes. Je hebt overal gemeenten en Jezus wandelt te midden. Hij doet ze aan. Hij kent ze. En dat blijkt ook uit het vervolg. Als hij ze gaat aanspreken, als hij brieven gaat sturen naar de leiding van de gemeente. Hij zegt, ik weet uw werken. Ik weet uw werken. Ik ken uw werken. Ik weet uw doen en laten. Jezus weet wat hier gebeurt. Wat haal ik daar dan uit? En hij noemt daar positieve dingen van de gemeente. Hij noemt daar negatieve dingen van de gemeente. En hij zegt u, ik raad u. Ik geef u advies. Jezus bemoeit zich met elke gemeente. Maar het feit is dat Jezus een plaatselijke gemeente heeft bedoeld. En zo zitten we hier. Iedereen die zegt van nou, ik kan het thuis wel geloven. Ik kan via internet allerlei dingen afplukken. Ik heb de gemeente niet nodig. Die gaat in tegen Gods wil. Dat durf ik hier gewoon hardop te zeggen. Die kent Gods woord niet. God wil dat we invoegen in zijn gemeente. En waarom? Omdat hij u en mij gaven en talenten heeft gegeven. Gaven en talenten om de gemeente te versterken. Om de gemeente te dienen. Om de gemeente mee te helpen bouwen. Mag ik één dia terug, Carla? Medearbeiders in de gemeente. Daar gaat het om. Efeze 4, vers 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Ziet u het? Hij heeft mensen gegeven. Hij bouwt zijn gemeente, Jezus. Dat staat vast. Maar hij gebruikt u en mij. Hij heeft u en mij nodig. Om, staat er dan, de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Ja. Als deze gemeente plaatselijke gemeente is, en als die bedoeld is om mensen van buiten in aanraking te brengen met God, moet hier een gemeente staan die klinkt als een klok. Ik moet wel denken aan een katholieke kerk met die bel, als we naar de kerk gingen, hè, die klinkt ook als een klok. En dat we opgeroepen naar de kerk te gaan, 's morgens om 7 uur, dan ging de eerste bel al, of dus de klok al. Een gemeente die klinkt als een klok. Die sterk is. Waar iedereen op zijn plaats staat. En weet je, als je je eigen niet wilt binden aan een gemeente, dan kunnen we niet met je bouwen. Dan kun je misschien zeggen, nou, kun je iemand bemoedigen als je binnenkomt en je gaat weer weg. Maar wij hebben mensen nodig die mee bouwen. Dat hebben we nodig. En dan gaat het niet om uw geld in de eerste plaats. Wel handig trouwens. Wel handig als je iets moet doen, als je iemand wil helpen die het moeilijk heeft. Wel handig als je zendelingen op het zendingsveld hebt. Die wil ondersteunen, die wil bemoedigen. Dus het is wel nodig. Het huis van God moet gevuld zijn. Met alles wat nodig is. Met mensen die op de plaats staan. Die de schouders eronder zetten. Wij hebben hier een prachtig gebouw. Het gaat niet om het gebouw. Het gaat om het geestelijke huis wat gebouwd moet worden. Maar toch kunnen we niet zonder dit gebouw. Ja. Alles kan. Maar toen wij hier in 2007 dit gebouw kochten en het gingen maken, toen hebben we dat allemaal als een wonder van God ervaren. We waren een hele kleine gemeente met een heel klein budget. En dat zijn we eigenlijk nog. We hebben nog maar een klein budget vergeleken met heel veel andere gemeentes. Maar we hebben een prachtig gebouw. En dat komt omdat God het ons gegeven heeft. En God heeft toen gezegd, zet de tentpinnen wijd, heeft hij toen gezegd. Die broeder is er niet meer, dat was Adblok. Die had een woord van de Heer, dat we de tent binnen van de tent, want toen waren we aan het bidden voor, moeten we dit gebouw wel kopen, ja of nee? Zet de tent binnen wijd. Met andere woorden, veel ruimte. Als je hier nou de mensen ziet en je ziet de zaal, dan weet je wat er nou bij kan. Prachtig gebed van Harry. Van. Prachtig gebed. Ik daag u uit. Ik daag u gewoon uit. Om te gaan bidden. Voor meer mensen. Maar ook. Dat betekent ook dat u moet gaan. De schouders eronder moet gaan zetten. Want meer, bidden om meer mensen, dat is niet genoeg. Dan moet je ook hier zijn op de bidstond. Dan moet je ook je beschikbaar stellen voor het schoonmaken van dingen. Ik noem maar iets. Allerlei praktische dingen, Jezus. Als je wil evangeliseren, dan moet je de evangelisatie ondersteunen. Je moet zo denken vanmorgen aan de opwekking. Hè, die tent allemaal. Als mensen daar samenkomen met zoveel duizenden mensen, dan is er een constant een gebedsteam. Daar, op dat terrein. En ik denk, ja, dat is mooi, dat zal een draaiboek zijn. Hè? Dat is een draaiboek, want ja, op een gegeven moment krijg je draaiboeken. Als je dus al zo lang die dingen organiseert, dan weet iedereen op een gegeven moment wat hij moet doen. Waar die tent moet staan, wie die tent bouwt, wie die paal omhoog moet houden. Alles is geregeld, tot in de puntjes. En als je dan 10 jaar samenkomt en je hebt 10 keer gewoon dat draaiboek en zegt, oké, we moeten een gebedstent hebben. We moeten bidders zijn. En uiteindelijk, als je maar lang genoeg wacht, dan wordt het een gewoonte. En dan weet je gewoon, dat is de gebedstent. En die gaan er naartoe en dan zit je in die tent, ja, waarom ga ik bidden? Je bent uit het oog verloren waarom die gebedstent er is. Want als mensen daar worden aangesproken in de dienst, en ze willen een hart aan de Heer geven, dat was een groep mensen in het begin, toen ik nog zo klein was in Vierhout, want dat hebben we nog meegemaakt, die mensen wisten precies dat er een geestelijke strijd was. En die wisten dat we moesten gaan bidden om die mensen, dat ze mensen het hart gingen openen voor God. En dat de mensen die met hun aan het bidden waren, de woorden kregen van God om te spreken. De juiste woorden. Dus die gebedstent, dat was echt noodzaak. En mensen hadden toen het idee, dat moeten we doen. Maar na 10, 20 jaar, dan hebben we daar een gebedstent. We hebben ook gebedstonden in de gemeente. We hebben gebedstonden en van de week op de. Zei iemand, nou, we hebben een gemeente van 1800 man. En als we een bidstond hebben, nou, dan mogen we blij zijn als dat 10 zijn. 1800 man, 10 mensen op de bidstond. Wij doen het beter. We hebben 180 mensen, we hebben er ook 10. Op de goede dagen. Hè? Er zijn ook wel dagen bij dat we 4 hebben, maar goed. En soms heb ik er wel eens alleen gezeten. Maar ik bedoel maar, zijn we er klaar voor? Bent u een medearbeider in Gods Koninkrijk? Het is mooi als je hier komt en zegt, nou, ik ben enorm gezegend door de dienst. Ik heb enorm mogen genieten van de diensten van de liederen. Ik ben enorm aangesproken, ik ben enorm bemoedigd. Kijk, zo werkt het ook. Dat is niet verkeerd. Als je komt shoppen en je bent enorm aangesproken en je bent enorm bemoedigd en je gaat naar huis met een enorme bemoediging, dat is niet verkeerd, dat zeg ik niet. Maar dat is niet alles. Vandaag heb ik gebed nodig. En ben ik blij dat de broeders voor me bidden. En morgen mag ik voor u bidden. Dat is de kracht van de gemeente. Dat is de kracht van een plaatselijke gemeente. En zo hoort het ook. Marinus is een evangelist. Hij heeft behoorlijk wat strijd gehad de afgelopen weken. Weet je, je kunt denken van ik ben een evangelist en God heeft evangelisten gegeven, staat hierbij in dat stukje, heeft evangelisten gegeven. Maar hij heeft nog meer gegeven, herders, leraars, profeten. De evangelist kan niet al in zijn eentje aan de slag gaan. Dat gaat niet. Je kunt het wel denken, dat je dat alleen kunt. Maar de evangelist heeft een gebedsteam nodig. En als de evangelist mensen in de gemeente brengt, heeft hij leraars nodig. Want die persoon die binnenkomt, je moet nog heel veel leren. Je moet heel veel leren. Je moet oude gewoontes afleggen. Die heeft misschien heel veel problemen waar hij geen raad mee weet. Het gaat om onderwijs. Jezus zegt ook in Matthäus 28. Oh, wat. Mag ik twee dingetjes door het kalen? Twee dingetjes door. Nog één. Ja, die. Matthäus 28, vers 18 en 19. Hij kwam naar hen toe, naar de discipelen. Hij sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs alle volken. En dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Lerend. Kijk, onderwijs, dat gaat nog wel. Je kunt de Bijbel zeggen, hier heb je de Bijbel. Lees het maar. En dan nog gaan toepassen. En dan nog, als je het kunt toepassen, heb je te maken met gewoontes. Je hebt te maken met gewoontes. Je hebt altijd op een bepaalde manier geleefd. Gedacht. Gewerkt. En dat is soms het lastigste om af te leggen. Ik kom zelf uit de katholieke kerk. En voordat ik erdoor had dat alles genade was, toen dacht ik maar dat ik alles moest verdienen. Want dat is eigenlijk het credo van de katholieke kerk, hè? Je moet werken. Je moet werken. Zo ben ik grootgebracht met die dingen. En voordat ik dus daarachter kwam dat ik daardoor niet gered werd, ja, dat heeft wel een anderhalf jaar geduurd. En toen ik weet nog goed, in het begin las ik gewoon de Bijbel helemaal van voor naar achter en van achter naar voren, want ik was helemaal gegrepen door God. En dan, toen kwam ik bij de bergreden, ik denk, oh, dat kan nooit. Hè? Zelfs als je gedachte aan een vrouw is al overspel. Nou, ik voelde me echt helemaal niks. Dat red ik nooit. Uiteindelijk maakte de Heer me duidelijk, het is genade. Ik heb het volbracht. Ik moest afleren om maar te moeten werken. Mensen in een zware kerk, en ik heb er gelukkig geen ervaring mee, ja, ik hoor een heleboel verhalen, die hebben heel veel last van wat er gebeurd is. Heel veel last. Voor je daarvan af bent, dan heb je wel heel wat broeders nodig die op met je praten en de arm op je schouder leggen. Joh, tel er niet zo zwaar aan. God heeft het zo niet bedoeld. Je bent bekleed met de gerechtigheid van Christus. Je bent van hem, je bent een kind van hem. Voor je dat kunt accepteren. Onderwijs, dopend, lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dat is veel moeilijker als wat je denkt. Maar daar heb je een gemeente voor nodig. Daar hebben we elkaar voor nodig. Maar het gaat niet zonder strijd. Even kijken. Ja, ik ga het toch allemaal een beetje anders doen, denk ik. Voor de volgende. God heeft de gemeente op een bepaalde manier samengesteld. Ik heb hier bovenstaan de zorgzame gemeente. Ik had het een aantal dingen had ik zo benoemd. De zorgzame gemeente. Gemeente in plaats van toerusting. De zorgzame gemeente. Hij zegt op een gegeven moment in vers 24, God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt grotere eer gaf. Omdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En zorg in de ruimste zin van het woord. Dat kan zomaar zijn dat je iemand moet helpen om Gods woord te begrijpen. Maar het kan ook best zijn dat je iemand in de keuken moet gaan helpen. Om voor hem een maaltijd te maken. Of dat je zegt van, joh, hij heeft het zo moeilijk financieel. Ik moet hem een steuntje geven. Dan kan het zijn dat je geestelijk zo in de knoop zit, dat je hulp nodig hebt van een pastoraal werker. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Dat is het principe van Gods gemeente. Dat past niet in de shop-gedachte. Snap je? Dat past er niet in. Als je gaat shoppen, zit je op de verkeerde weg. Zie je niet op Gods weg. Misschien het goed is, we hebben ook een tijdje geshopt, Annie en ik, toen wij hier kwamen wonen in Tiel, in Alphen aan de Maas. En toen, in Dordrecht hadden we een gemeente, toen we daar woonden. In Alphen aan de Rijn hadden we een gemeente, toen we daar woonden. En toen kwamen we hier wonen. En hier waren niet zo heel veel gemeentes. Die moesten echt gaan zoeken. Toen hebben we een beetje geshopt, weet je wel, om te kijken waar we dus thuis horen, waar God ons wilde hebben. Maar er zat een gedachte achter. Want wij wilden bij een gemeente horen die bij ons paste. waar we ons konden inzetten. Waar we de Heer konden dienen. Hij wilde de Heer dienen. En nog steeds. En ik hoop dat u allemaal zoals hier zit zegt van ik wil de Heer dienen. Met de gaven en talenten die God mij gegeven heeft. Vers 28 zegt mooi hoe God die gemeente heeft samengesteld. Weer apostelen, profeten, leraars, krachten, genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening. We hebben een mooi pastoraal team hebben wij. Maar ook het pastorale team kan niet zonder uw gebed. Weet je, de gemeente is een soort bouwwerk van God. In het dorp, ik ga wel eens hardlopen zo, en dan zie je gewoon in het dorp allerlei dingen die veranderen. Weet je wel, huizen die worden opgeknapt of wat ook. En laatst kwam ik trouwens een huis, was in één keer het dak eraf. En dan zie je gewoon de gevel staan en met stijgers eromheen. De dwarsbalken zijn weg. Maar die gevels moeten dan wel gesteund worden, die gevels. Want als er een flinke windvlaag komt en het dak is eraf en die dwarsbalken zijn allemaal weg, dan kan zo'n gevel in één keer bam omvallen. Sommige gemeentes lijken daarop. Weet je wel, dat al die dwarsverbanden weg zijn. Iedereen is nodig. De gemeente is een bouwwerk. De ene is, Jezus is het fundament. Ik wil zeggen, de ene is het fundament, maar dat is niet zo. Jezus is het fundament. Hij is eigenlijk ook wel het dak eigenlijk wel. Hè? Hij sluit het ook weer. Maar die dwarsbalken, die deuren en die ramen, het licht, het water, de leidingen, ja, noem maar op, alles. En dan, als je het over de constructie hebt, dan heb je het over die dwarsbalken, de muren die erin staan. Mijn vader heeft in de bouw gewerkt, dus ik weet wel hoe een constructie sterk wordt. Maar een huis zonder al die dwarsverbanden wordt heel eng om in te wonen. Dus dat kan ik je wel vertellen. Als je een dragende muur weghaalt, ja, dat kan eventjes goed gaan, maar op een gegeven moment gaat het zo. Als je een slechte fundament hebt, nee, dat is niks. En als je dan een mooi bouwwerk hebt en je hebt geen licht erin, en je hebt daar geen raam in, geen deur in, dan is het niet functioneel. De gemeente is een bouwwerk. En misschien bent u dat lichtknopje. Misschien bent u de deur. Nee, Jezus is de deur. Wacht even. Ja. We moeten wel even opletten wat ik zeg natuurlijk. Jezus is de deur. Maar je hebt wel deuren nodig in het huis. Hè? Misschien mag je dan een deurtje zijn die zegt, daar is Jezus. De gemeente is een bouwwerk. Wil jij daarin een onderdeel van uitmaken? Wil jij een levende steen zijn? Wil jij een levende steen zijn? Pastoraal team, de evangelist. Beide kunnen niet zonder de leraar. Want als je in het pastoraal team werkt en je moet mensen principes aanleren om uit de problemen te blijven, of om uit de problemen te komen, heb je het woord van God nodig. Heb je een stukje onderwijs nodig. Om te voorkomen dat mensen terugvallen, of om de mensen te helpen om dingen te begrijpen, heb je gebed nodig. Zie je? Het past allemaal in elkaar. Het hoort bij elkaar. En het kan niet zonder elkaar. En ik hoop dat we dat gaan begrijpen. Ja, ik heb eigenlijk nog zoveel te vertellen, maar ik geloof dat ik mijn boodschap wel verteld heb. Ik had een heel stuk over het gebed. De gemeente als aanmoediging. De strijdende gemeente. Ik wil toch iets over het gebed nog zeggen. Handelingen 12. Ja, laat maar gewoon staan. Carla, laat maar gewoon staan. In Handelingen 12, we kennen allemaal het verhaal van Petrus. 12, vers 3 tot 12. Petrus wordt gevangen genomen. Herodes dacht van nou, ik heb Jacobus al een kopje kleiner gemaakt, dus de volgende is Petrus. En wat gaat de gemeente doen? bidden. Niet zomaar van, joh, ik heb even de 5 minuutjes tijd. Nee, ze kwamen bij elkaar. In het huis van een of andere broer en zuster. Het hele huis zat vol. Ze hebben de hele nacht doorgebeden. De hele nacht doorgebeden. Weet je, het was een geestelijke strijd. Want de boze probeerde gewoon Petrus gevangen te zetten, een kopje kleiner te maken. En als dan de boze gelijk had gekregen, dan was misschien het hele stroming van Gods evangelie uit te dragen, was in elkaar gezakt. Dat was zijn doel. De boze heeft een doel om het werk van God te dwarsbomen. En de gemeente kwam bij elkaar, in gebed, om de boze een hand toe te roepen. Er zijn meer situaties in de gemeente die, als je denkt, waarbij de boze probeert de gemeente te verzwakken. Ik kijk tegenwoordig zo van, wat versterkt de gemeente en wat verzwakt de gemeente? Als mensen ziek worden, als mensen een ongeluk krijgen, als mensen relatieproblemen krijgen, dan denk je van, hoe komt dat? Ja, het is eigen schuld. Als je relatieproblemen hebt, dan doe je verkeerde beslissingen, dan maak je ruzie. Nee, soms ligt het heel erg nauw op de loer. Ik ken een situatie waarin een trouwe broeder, hals over kop verliefd wordt. En dat is, ja, heel fijn voor die broeder. Maar als vervolgens hij daardoor zijn vrienden kwijtraakt en problemen krijgt met zijn kinderen, dat is dan niet goed. Als hij vervolgens allerlei stoplichten negeert, waardoor hij duidelijk zou kunnen weten dat iets fout zou zijn, dan is dat niet goed. En dan hebben we te maken met roof. Want die broeder kan niet meer functioneren in de gemeente. Snap je? Pijn dat hij verliefd is. Maar je partnerkeuze, dat is ook belangrijk. Kom maar, een klein dingetje. Er is meer strijd. Ik zie tegenwoordig alle dingen zo. Als ik naar de gemeente kijk, dan zie ik dingen, mensen weggaan. Ik zie mensen ziek worden. Wat is de boze van plan? Ja, dan kun je zeggen, het is overgeestelijk. Maar het is minder overgeestelijk als dat je denkt. Afleiding. Mensen uit hun positie halen. Weet je, daar moet je zelf ook op waken en waakzaam op zijn. Je moet weten van, Heer, ik wil u dienen. De beslissingen die ik neem, versterkt dat uw gemeente? Of spreekt daarmee de boze in de kaart? Die broeder is niet verloren hoor, daar gaat het niet om. Maar hij is eventjes niet van nut voor de Heer op dat moment. Snap je? Vandaag de dag hebben we te maken met een geestelijke strijd. Matteüs 24, lees het maar eens door. Wij staan echt in de eindtijd. Jezus komt terug. Het is van belang. Het is van belang dat we dat beseffen. En dat gaat niet zonder strijd gepaard. Als hij terugkomt, de boze neemt iedereen nog mee die hij kan verslinden, staat er in Gods woord. En als hij de gemeente kan verzwakken, zal hij het niet nalaten. En lees dan Matteüs 24 maar door over het haten, over de vervolging, over de verdrukking, de liefde die verkilt. Dan staan we er middenin. Ik wil u oproepen. Medestrijden in gebed. Efeze 4 staat dat de strijd niet is tegen vlees en bloed. We strijden niet tegen een broeder die toevallig een verkeerde weg op gaat. Nee, we strijden tegen geestelijke macht. En dat helpt ook om mensen te vergeven. Snap je? Ik heb heel veel meegemaakt als oudste, de laatste 20 jaar, 21 jaar, ik weet niet meer precies. Ik heb heel veel dingen meegemaakt. En als ik mensen naar het vlees had moeten beoordelen, nou, dan had ik ze allemaal, ik weet niet wat, kunnen doen. Maar God heeft me daarvan vrijgezet. Ik kan vergeven. Weet je, omdat ik weet dat het niet die persoon is die me pijn doet. Nee, die boze macht die erachter zit. Die probeert mij de pijn te doen. Die probeert mij af te leiden. Die probeert mij een schop onder mijn kont te geven. En pootje te haken. Begint in dit jaar nog, zei een moeder iets tegen me. Het heeft me een maand gekost om er van af te komen, van die uitspraken. Een maand van huilen, echt waar, huilen. En naar de Heer zeggen van, Heer, hoe kan dit? Maar ik heb die boer vergeven. Maar ik heb er wel last van gehad. En dan heb ik ook uw gebed nodig. Snap je? We strijden niet tegen vlees en bloed. We strijden tegen geestelijke machten. Dat moet je altijd voor ogen houden. En als dan iets gebeurt in de gemeente, bekijk het dan eens in dat licht van die boze. Versterkt dat de gemeente of verzwakt dat de gemeente? Ja. Als mensen ziek zijn. Mag ik nog eentje, een paar verder, Kano? Het is ook al over 12, maar goed. Nog eentje verder, ja, nog één. Nog één. Ik hoop eens, oh nee, terug. Nee, terug. Jacobus 5, vers 12, vers 20. Dat principe van, als iemand ziek is, haal de angst erbij. Hoe moeilijk is dat? Dat is het principe van Gods woord. Ik heb mensen horen zeggen van, nou ja, waarom moet dat de oudste dat doen? Wij kunnen dat toch ook? Iedereen kan het. Ik heb zelfs mijn zoon, toen ik pas tot geloof was gekomen, toen was mijn zoon, die had zware astma, heel zware astma. En als we dan naar de HEMA waren geweest, of naar de CNA, hij in de buggy, zo lang is dat geleden. Ik krijg hem nou niet meer in de buggy. Hij doodt aan mij. In. Maar hij was ziek. En hij had zware astma. En als we dan door de winkel waren gereden, had hij 3 dagen van de kaart. Had ik hem op mijn schoot. En dan zat hij. En dan ga je zelf mee ademen. Want dat vind je zo erg. En je weet niet wat je moet doen. Echt niet. En we hadden gebeden en gebeden en gebeden. En we waren net tot geloof gekomen. Ja, net. 3 jaar daarvoor. Ja, 3 jaar daarvoor. En toen komt er een broeder. Die was al lang een broeder van de Heer, kind van God. Ging naar Roemenië, Bijbel smokkelen, naar Polen, overal ging hij naartoe. En die had mij tot de Heer gebracht. Dat is mijn geestelijke vader. Zo noemde hij zich altijd. Dus ik laat hem maar gewoon zo in die baan. Want Jezus is, God is mijn vader. En die zei, ben je al bij de oudste geweest voor zalving met olie? Nou, geen haar die eraan gedacht had. Ja, ik kan het niet anders weten natuurlijk, als je pas tot geloof bent gekomen. Hij zegt, nou, dan gaan we hem nu zalven. En jij bent de oudste van dit huis, jij gaat hem zalven. Ja, maar ik heb dat nog nooit gedaan. Wat moet ik dan bidden, wat moet ik dan zeggen, weet je wel? Nou, ik heb hem gezalven met olie. Mijn broeder was erbij. En die heeft me gezegd hoe ik het moest doen. Dus, ja. Ik had eigenlijk naar de oudste moeten gaan, maar ik had het niet gedaan. Maar op dat moment hadden we zoiets van, we gaan het doen. We gaan hem zalven met olie. We gaan bidden. En we hadden zo'n pufje in huis staan, van de arts. Als een ergens toe moest, moesten we dat dan toedienen. Want dan had hij daar minder last van. En dat stond daar. En uiteindelijk, een week of 6 later, ik denk, ik heb dat helemaal niet meer nodig gehad. Ik heb dat niet meer nodig gehad. Hij was compleet genezen. En nog. Hij is nog genezen. God had een wonder gedaan. En ik had het eigenlijk in het begin nog niet eens door. Dat zei ik zo vanzelf. Maar het is wel het principe van God. Het is het principe van God. Gebed. Dat hoort allemaal bij de zorgzame gemeente. Dat we elkaar erkennen, onze plaats erkennen, onze gaven en talenten erkennen en herkennen. En dat we gaan handelen volgens de principes van God. Zo moeten we handelen. Laatste sheet, laatste sheet. Gemeente van levende stenen. Kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Vers 9 staat, u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat zich, dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Wilt u een levende steen zijn? Amen.